Tijdens de voorbereiding heb ik mij laten inspireren door gedachten van de theoloog Jos Douma en de filosoof Thesander van Brederode. En aan de hand van wat ik van hen had gelezen, ben ik weer verder gegaan, ook aan de hand waar we het net over hadden. Hoe zit het nou met de oudste, met de jongste? Ja, want kijken we naar de gelijkenissen of de parabels die Jezus vertelt, dan lijken ze stevast heel simpel. Niet meer dan illustraties bij een nieuwe moraal die Jezus kon brengen. En die soms een omkering, soms een aanvulling of een verheviging is van de bekende Joodse moraal in die dagen. Maar waarom had Jezus die omweg van die verhalen nou zo nodig? En heel vaak zei hij, als hij weer zo'n simpel verhaal had verteld, dat zelfs de toegewijde leerlingen er maar een heel klein beetje van snapten. Er is een vermoeden dat Jezus door het spreken in gelijkenissen hoopte dat mensen geen regels en geen wetten of geen studieprogramma of een zuivelprogramma op gang zouden brengen, maar dat ze van zijn geschenken gebruik zouden maken, dat ze dag in dag uit met zijn verhalen zouden leven. Niet alleen met hun verstand, niet alleen door braaf de voorgeschreven goede daden te verrichten, maar juist om ook buiten de lijntjes te kleuren en overvloedig en speelziek te zijn, om met hart en ziel daaruit te leven. Dat ze zich, net als hij, bewust zouden worden van de enorme schat die ze van hun schepper en vader hadden gekregen. Zomaar, zonder er iets ook maar voor te hoeven doen, en dat ze daar zelf weer gul van uit mogen delen, zonder te denken van, maar wat krijg ik ervoor terug of wat heb ik eraan? Maar alle gelijkenissen, dus niet alleen deze, ze zijn zo oneindig veel meer dan een wijze les die verpakt is in een literair jasje. Maar hongerig naar kennis en overzicht willen wij als mensen het graag snappen. En het is ook het mooiste als je het als eerste snapt, of dat je nog net iets meer weet dan de ander die naast je zit. Ach, en we kunnen 's avonds zo blij zijn als we in de spiegel kijken en onszelf kunnen complimenteren met een dag die we weer zinvol, moreel, wijs en bewust, nuttig en maatschappelijk betrokken hebben kunnen besteden. Maar de gelijkenis die we gelezen hebben vertelt ook een verhaal dat christenen al eeuwenlang aanspreekt. Want het gaat over verloren zijn en toch weer gevonden worden. En wie kent dat niet? Dat verhaal raakt ons allemaal. Want dit verhaal is misschien wel heel bekend. Het is ook zo vreselijk wezenlijk. Het is gewoon fundamenteel voor het christelijk geloof. Zo fundamenteel dat je er eigenlijk nooit op uitgekeken raakt. Je zou kunnen zeggen dat je hier de essentie van het christelijk geloof in één verhaal samenvat. Maar toch kun je jezelf ook afvragen of de vertrouwdheid met het ogenschijnlijk zo simpele verhaal, zoals Jezus vertelt, de kennis ervan niet blind of doof maakt voor mogelijk nog andere betekenissen. Misschien zelfs wel een diepere betekenis. Het is in ieder geval geen aansporing van, nou, leef maar raak, want God vergeeft het wel weer. En de gangbare uitleg, die ook heel legitiem is, zegt, de liefde van de goddelijke Vader, die is zo onvoorwaardelijk, die is zo belangeloos, zo omvattend en altijd durend, dat ook wie stevig tegen zijn regels heeft gezondigd en daar berouw over voelt, zonder enige veroordeling of straf, liefderijk wordt heropgenomen in Gods goedheid. Tik maar wat zoekwoorden in op Google en je vindt heel veel overdenkingen rond dit thema. En niet zelden wordt er daarbij ook wat geschamperd over de klachten van de broer die al die jaren trouw op zijn post is gebleven, zijn werk heeft verricht en bij de terugkeer van zijn broer zijn jaloezie uit. Voor hem is er nooit zo'n groot feest bereid, terwijl hij toch ernstiger, deugdzamer is geweest en niet eenmaal de liefde van zijn vader op de proef heeft gesteld. Wat een kinderachtig gezeur van die jongen. Laat deze jongen liever blij zijn dat hij altijd aan de goede kant heeft gezeten, dat hij die ruwe zelfkant van het leven niet heeft gekend, niet de armoede, niet de afkeer, niet een anonieme vluchteling is geweest. En dat hij nog minder kreeg dan de varkens. De thuisblijver, die heeft toch uiteindelijk het beste deel? Wie heeft zich niet laten verleiden om over deze afgunstige broer te denken als kleingeestig, heimelijk egocentrisch? Kijk eens hoe goed ik al die jaren mijn plichten heb vervuld. Dan mag daar toch best een beloning tegenover staan. Maar wie krijgt die beloning? Niemand minder dan mijn tegenpool, die alles heeft gedaan wat door God verboden is. Het is onrechtvaardig en het is niet eerlijk. Het is eigenlijk stank voor dank. Maar laten we eerlijk zijn, hoe ver staat deze zoon werkelijk van ons af? Op het moment dat er onrechtvaardigheid lijkt te zijn, dat je je afvraagt, en ik dan? En ik dan? Wat krijg ik ervoor? Is er iemand die mij ook ziet? Zo zien we in dit Bijbelgedeelte twee verhaallijnen vanuit de zonen. Vanuit beide zonen waarin we dingen kunnen herkennen. Maar het mooie is dat er ook nog een heel erg boeiende derde verhaallijn is. En Henry Nouwen heeft daarover het boek Eindelijk Thuis geschreven. En op de voorkant van het boek staat het schilderij van Rembrandt. En ik dacht, ik heb het vergeten, maar ik had even moeten vragen of dat op Bieber had kunnen staan. Maar ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. De vader, die je ziet het licht op de zoon en de vader die zijn armen, zijn handen zo op die zoon heeft. En je ziet daar heel, je kunt kijken naar de kleuren, je ziet wat er in het licht gebeurt en je ziet die twee heel verschillende handen van de vader. En Henry Nouwen die heeft daar ook een hele studie van gemaakt. En hij dacht na over die beide zonen en zijn rol in het leven. En toen zei een vriendin tegen hem, Henry, of jij nu de jongste of de oudste zoon bent, weet goed dat je uiteindelijk geroepen bent om als de vader te zijn. Worden als de vader. Zo zonder grenzen genadig zijn voor de mensen om je heen, zowel voor die oudste zoon als voor de jongste zoon. Zo zonder grenzen genadig zijn, is dat op te brengen voor een mens? Als we kijken naar hoe de gelijkenis in het Engels heet, dan heet hij de prodigal son. Prodigal betekent dan verkwisten of verspillen, over de balk gooien. En er is ook een boek dat heet The Prodigal God. En in het Nederlands is dat vertaald als de vrijgevige God. Maar kijk je naar het Engels, dan staat er eigenlijk de verkwistende God. De God die zomaar genade verspilt. Die zomaar genade over de balk smijt. Dat gaat verder dan vrijgevig zijn. En dat is ook wat wij kunnen zien in dit verhaal. Om te worden als de Vader, durven wij genade te verkwisten? Durven wij dat zomaar over de balk te gooien? Of dat nu gaat om de oudste of om de jongste zoon? Durven wij dat te doen? En wat is dan genade? Nou, als je googelt, dan staat er bij Wikipedia, voor Gods welwillende toewending tot de mens is genade een uitdrukking van spontane, niet verdiende goddelijke gunst. Of met andere woorden, genade is dat je iets krijgt wat je eigenlijk niet verdient. Maar wie is dan die vader dat hij dat zomaar doet? We zijn gewend om zonder meer te zeggen, dat is natuurlijk de hemelse Vader, de schepper van hemel en aarde. De Vader van Jezus Christus. Maar dat is eigenlijk niet helemaal vanzelfsprekend. Want als we heel eenvoudig de situatie schetsen waarin Jezus deze gelijkenis vertelt, dan zien we aan de ene kant de tollenaars en zondaars, de jongste zonen, en aan de andere kant de fariseeën en schriftgeleerden, de oudste zonen. En als we zo zien dat het beeld van hen zo wordt gegeven, dan is de Vader het beeld van Jezus. En het kost hem alles om zo te reageren op zowel de jongste zoon als op de oudste zoon. Jezus laat in zijn optreden zien dat hij de openbaring is van degene die hij altijd mijn Vader noemt. Ten diepste is dit het appel in deze gelijkenis. Niet dus allereerst dat we ons herkennen in de jongste zoon of in de oudste zoon. Maar het diepste appel is dat we navolgers worden van Jezus en dat we in onze levens genade willen verkwisten. Dat we genade over de balk willen gooien. En dan is vanmorgen aan ons de vraag, met het uitzicht op dat we straks het avondmaal met elkaar mogen vieren. Durft u het aan om met deze God, om hem als voorbeeld te hebben in Jezus onze Heer, dat wij genade mogen verspillen, dat wij genade over de balk mogen gooien en dat we het uit mogen strooien. En dan komen we ook dicht bij Psalm 84, de laatste versen. Want God de Heer is een zon en schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaren weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Amen.